Ja, hij is aan. Goedemorgen allemaal. We zitten nog steeds in de vakantie, maar ik hoop niet dat jullie in de spaarstand staan. Wie staat er nog in de spaarstand? Op de slaapstand? Want vakantie kan dat met je doen, hè? En stiekem doe ik dat ook wel eens als voorganger, hoor. Dan denk ik, nou, het is rustig, weet je wel. Iedereen is op vakantie, doe ik ook rustig aan. Maar toen ik met mijn preek begon, toen dacht ik, dit is wel even een andere koek. En om jullie even een sneak preview te geven van wat er gebeurt als ik een preek voorbereid. Ik probeer af te stemmen op de Heilige Geest en dan komt er een tekst binnen en soms heb ik geen weet van wat er allemaal achter die tekst vandaan komt. Dat weet de Heer natuurlijk wel en daarom geeft hij hem ook. Dus vandaag even uit de spaarstand, lieve mensen. Want we gaan even stevig de Bijbel in. En ik wil jullie meenemen. Allereerst even in het verhaal van, nou, waar gaat dit over? Mozes, ja. En Mozes is in het Joodse geloof, ja, een grootheid. Je zou hem bijna gelijkstellen met Jezus voor de christenen. En Mozes heeft iets geweldigs gedaan. Hij heeft de weg door de zee, heeft hij eigenlijk bemiddeld. God heeft de weg door de zee gegeven, maar Mozes moest wel iets doen. Hij moest in geloof namelijk iets doen. Hij moest spreken en het gebeurde. En er zijn zulke mooie dingen over die verhalen te zeggen. En daar kan ik vandaag eigenlijk niet over uitweiden. Het gaat vandaag dus niet over Mozes per se. Maar Mozes wordt wel aangehaald. En ik moest denken aan het lied Waymaker. Wie kent dat lied? The Waymaker, Promise Keeper. En het is geweldig dat met dat plaatje, dat ik denk, ja, God kan een weg maken. En wat is er een sterker plaatje dan dat God een weg maakt door een zee? Stel dat de Noordzee naar Engeland, dat er ineens een pad komt en zegt, je hoeft niet meer door je tunnel, je kan er gewoon naartoe fietsen, weet je wel. Hoe geweldig zou dat zijn? Hè? Wat een wonder zou dat zijn? En iedereen zou erover praten, het zou in het nieuws wereldwijd zijn. Wauw! Wat heeft God gedaan? Hij heeft een weg gemaakt. He? En hij is ook, in dat lied staat ook, hij is ook een promise keeper. Hij houdt zijn belofte. En als ik kijk naar door het water gaan, dan denk ik ook aan de doop. We zijn nog niet aan de preek begonnen eigenlijk, maar ik ben al allemaal dingen. Ik moet even wat dingen op een rij zetten met jullie. Maar het enige moment dat wij iets moeten doen in het geloof is op het moment dat we zeggen, ik wil Jezus volgen, laat je je dopen. En dus dit beeld van Mozes wordt ook gebruikt voor de doop. En daarna moet je blijven wandelen in geloof. Nou, even een quizvraag. Hoeveel mensen die er achter Mozes aanliepen, hoeveel mensen, van die ruim 2 miljoen waarschijnlijk, hoeveel van die mensen kwamen er in het beloofde land aan? Ja, even duidelijk, want ik hoor alleen maar gemurmel. Ja, Louis zegt 2. Correct. Je hebt de hoofdprijs. Je mag de magnetron afhalen. Oké, maar er is dus iets geweldigs gebeurd. De weg is gebaand. Het volk Israël is bevrijd uit slavernij. Wauw, halleluja. Dan zijn ze bij de Sinaï en dan beginnen ze al, ja, ik vertel het niet meer. Want Mozes die blijft zo lang weg, laten we maar wat anders proberen. En daardoor zegt God, door allerlei gedoe in de woestijn, weet je, ik ga gewoon lekker zitten en ik ga wachten tot die hele generatie weg is. Niemand zal ingaan in de rust, zegt God. En dat komt omdat mensen hun geloof niet vasthielden. Zelfs niet na de doop door de Rode Zee. En ik wil met jullie lezen uit Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk, ik begin bij hoofdstuk 3. Want Hebreeën, ja, ik denk, ik heb me laten vertellen dat er 2 categorieën christenen zijn. De categorie die Hebreeën links laat liggen en zegt, wat een lastig boek. Ik snap er niks van. Het gaat de hele tijd over het Oude Testament. En een andere categorie zegt, oh, geweldig. Hebreeën, halleluja. Jezus, onze hoge priester. Nou, wat het ook is, we moeten dus vandaag even niet in de slaapstand, want Het is misschien hier en daar een beetje ingewikkeld. Ik ga het even lezen. Allereerst 3 vers 12. Zie erop toe, broeders en zusters, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want we hebben, die staat volgens mij niet op de beamer, maar ik lees even verder. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van, het vaste, van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet zoals in de verbittering. Dan gaan we naar 4 vers 2. En daar staat, want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Aan wie nog meer dan? Ja, aan het volk Israël. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Waarom niet? Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. En dan gaan we naar vers 11. 4 vers 11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nou, dat was een hele lap tekst. Ik heb gelukkig wat kunnen knippen en plakken. Maar het boek Hebreeën gaat over verleden, heden en toekomst. Ik heb het inderdaad even in een plaatje voor jullie gezet. Geweldig, Jono, dankjewel. Bovenaan zie je verleden, heden en toekomst. En de schrijver van de Hebreeënbrief begint in het begin van zijn boek en zegt van, God heeft vroeger gesproken in het verleden. Hij heeft gesproken door zijn profeten, onder andere Mozes, Joshua en dan al die andere profeten. Hij heeft gesproken door de engelen. Hij heeft gesproken op allerlei manieren. En dan heeft hij dat uitvoerig besproken en dan zegt hij, maar in het heden spreekt Jezus, spreekt God door Jezus. Jezus spreekt veel duidelijker, veel completer dan al die anderen. Het is het ultieme spreken van God, Jezus Christus. Maar, zegt de Hebreeënbriefschrijver ook, er is ook nog een toekomst. En hij heeft het dan over Mozes en ook over Joshua. En dat zijn type beelden van Jezus. Want Mozes heeft bevrijd van de slavernij. En hij is een leidsman van het geloof geweest. En daarom zegt de Hebreeënschrijver ook, in hoofdstuk, ik geloof in hoofdstuk 10 of 11, hou je ogen gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van je geloof. Dus hij is niet alleen maar vroeger, verleden, je redder geweest. Nee, hij is nu je leidsman. Je bent op een weg en je bent onderweg ergens naartoe. En dat noemt de schrijver rust. De Israëlieten kwamen uit Israël en ze waren elke dag hard aan het werk, geen loon, alleen maar negativiteit. Ze waren gevangen en ze werden bevrijd. Dus ook geestelijk worden we ook bevrijd als Jezus ons leven, ja, als Jezus ons leven aanraakt en we hem in ons leven aannemen, worden we bevrijd van de macht van de zonde. Worden bevrijd. En dan gaan we uit dat slavernijland. En dan zijn we onderweg naar rust, het beloofde land, Israël. Dat land, dat kleine landje aan de Middellandse Zee, waar nu ook zoveel om te doen is. Maar God had beloofd dat ze daar terecht zouden komen. Joshua heeft hen daar gebracht. En Joshua, ook een typebeeld van Jezus, die hen binnenbrengt in de heerlijkheid van Israël. Maar, zegt de schrijver van Hebreeën, hadden ze nou echt rust? Nou, nee. Ze hebben de plek gevonden en ze hebben heel veel zegeningen, maar het is niet compleet. Het is niet compleet. Het is nog niet de hemel op aarde. Nee, dat was het niet. En er gingen ook allerlei dingen fout. Maar die rust, daar gaat het steeds over. Wil je die rust binnengaan, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, oké, en nu is Jezus gekomen En dan hebben we dus wel rust. Nee, zegt hij, er is nog een rust waar we binnen gaan. Er komt nog iets. Je bent onderweg. En lieve mensen, dat is zo ontzettend belangrijk in onze tijd om dat helder te hebben. De ene naar de andere hemel op aarde conferentie vliegt mij om de oren. En ik heb afgelopen zomer een boek gelezen van een collega die dat super humoristisch beschrijft. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij met een vette knipoog naar de zoveelste hemel op aarde conferentie. En lieve mensen, we zijn langzamerhand in het Westen gaan geloven dat we hier en nu de hemel op aarde zullen hebben. En dat doet iets met je geloof. En dat is een valstrik voor teleurstelling. En de Hebreeënbriefschrijver is hier heel duidelijk. Hij zegt, nee, wacht even. Als je denkt dat we hier alles, het complete plaatje gaan krijgen, dan heb je het niet begrepen. We zijn onderweg en er komt nog iets. We zijn onderweg daar naartoe. En dat is waar Jezus ons wil brengen. Maar, zegt hij, we zijn dus op de weg, onderste balkje. En dat is de belofte die nog in de bestemming waar we zullen komen, tot volheid zal komen. Volheid van de belofte van God. En waarom maakt de Hebreeënbriefschrijver zich daar nou zo druk om? Als je Jezus kent, dan zijn al je problemen voorbij toch? En dan mag je gewoon heerlijk wachten tot je naar de hemel gaat, of wat dan ook maar, of tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Of niet dan? Nou, nee dus, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Maar hij schrijft dus aan de Hebreeën. En wat zijn Hebreeën? Dat zijn mensen die van Joodse afkomst zijn. En hoogstwaarschijnlijk is de reden waarom deze brief geschreven wordt, dat er Joden waren, vermoedelijk in Rome, die het wel erg verleidelijk vonden met het vooruitzicht van toenemende vervolging van christenen, om te zeggen, weet je wat, als we nou gewoon doen alsof we Jood zijn, zullen we nou gewoon teruggaan naar de synagoge? Dan worden we niet vervolgd. We hebben al gedoe gehad met die vorige keizer. Die heeft ons ook al de stad uitgezet. En we hebben allemaal gedoe gehad. Wat hebben we allemaal? We hebben huis en haard achter moeten laten omwille van ons geloof. En nu zijn de christenen aan de beurt. Hebben we eindelijk ontdekt dat Jezus de Messias is. En nu mogen we weer voor alle ellende opdraven. Worden we weer buitengesloten. Worden we vervolgd en zelfs gevangen gezet. Zelfs om het leven gebracht. Dat is de situatie van de mensen die de Hebreeënbrief lezen. Ze zien de bui al hangen. Ze zijn Joods. Ze hebben ontdekt, Jezus is de Messias. Halleluja. En kort daarna komt er opnieuw heel veel ellende op hen af. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver, als het verleidelijk is om terug te gaan, naar Mozes en naar al die andere openbaringen, weet dat Jezus de allerbelangrijkste, de ultieme openbaring is. En hij zegt zelfs, weet je, als je teruggaat, kun je niet nog een keer zeggen, nou, weet je wat, de vervolging is voorbij, toch maar Jezus volgen. Hij zegt, als je ooit hebt gezegd dat je niet gelooft dat Jezus de Messias is, God kent je hart. En als jij een opportunist bent in je geloof, God gaat echt niet mee met jouw spelletje. Wees serieus met je geloof. Laat je geloof niet afroven. Laat het niet wegnemen van je. Val niet terug. Val niet af van je geloof. En wat heeft dat met onze situatie te maken? Nou, onze situatie. Ik moest vanmorgen net, toen ik hier vooraan zat, denken aan cultuurchristendom. Ooit was er een grote theoloog, Bart, die dat woord gebruikte. Karl Barth zei, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, het grote probleem wat we hebben is dat wij cultuurchristendom hebben. We zeggen allemaal dat we christen zijn, alleen we leven er niet naar. We doen gewoon leuk mee met de dingetjes en we zitten keurig in de kerk. Maar ons leven is niet veranderd. Ons leven is niet aan de openbaring van God onderworpen. En ik denk dat we nu weer in een tijd leven dat we het probleem hebben van cultuurchristendom. Ik zie zoveel gelovigen en ook theologen allerlei bochten maken om vooral maar het evangelie te laten passen in de manier waarop wij leven. Terwijl God zegt, ik wil dat jij jouw leven gaat aanpassen en dat je uit jouw cultuur komt en dat je een volgeling van mij bent. Dat je Jezus volgt, dat je de normen en waarden van het koninkrijk van God gaat volgen. En wat is nou het grote gevaar van de afval? Dat stukje bij beetje zegt van, dat wij allemaal zeggen van nou, ik geloof dat niet meer zo hoor. En sommige mensen houden van wetenschap en op een gegeven moment zeggen ze ja, wat ik allemaal in de wetenschap zie, dat kan ik eigenlijk niet rijmen met wat ik in de Bijbel lees. Hoe moet je dat nou samenbrengen? Gelukkig zijn er heel veel wetenschappers die zeggen dat is heel goed samen te brengen. Maar dat is een valkuil. En wetenschap heeft ons veel goeds gebracht. En de wetenschap is zelfs begonnen bij mensen die serieus Gods woord gingen onderzoeken. En dat ze zeiden, we mogen Gods schepping onderzoeken. En inmiddels heeft de wetenschap gezegd, wat voor schepping? Er is geen schepping. Er is een evolutie. Dat zijn allemaal van die dingetjes die in onze cultuur de afgelopen 100 jaar helemaal algemeen goed gewerkt zijn geworden. En in de simpelste dingen komt dat naar voren. Vanmorgen zet ik de radio aan in de auto en dan is dat Vroege Vogels. En het is 100% evolutietheorie. Zo gaat dat. Zo gaat dat. En ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar bij mij gaat dan meteen een lampje branden. Oh, wacht even. Wat hier verteld wordt, klopt niet helemaal. Maar heel veel mensen in de wereld, en zelfs christenen zeggen, ja, klopt dat scheppingsverhaal nog wel? Het is wel een geweldig sprookje, hè? Geloof jij dat nog, Harry? Ja, dat geloof ik nog. Als we nou eens even omdraaien. Evolutie. Er was niets en toen was er iets. En het kwam door een explosie. Welke explosie? Er was toch niks? Wat voor sprookje is dat? En ik weet, het is ingewikkeld. En we weten niet alle dingen. Maar dat heet ook geloven. Dat je zegt van, weet je, die grote lijnen die God ons openbaart, ik wil me daaraan vasthouden. Wat komt er een hoop op ons af qua gedrag uit de media. En als je veel televisie kijkt, ik geloof, dan krijg je daar ook iets van mee. En dan ga je langzaam maar zeker denken, ah, oh, is niet zo erg. De dingen die we vroeger zonde noemen, zeggen we, ja, maar weet je, er zijn allemaal psychologische redenen voor, broeder, waarom iemand zoiets doet. Ja, dan is het niet minder zonde door. Misschien zijn er wel 1000 psychologische redenen waarom jij bepaalde dingen doet. Maar God zegt, ik wil niet dat je het doet. Seksuele moraal is ontzettend beïnvloed door onder andere de media en allerlei andere zaken, ook de wetenschap. We leven in een tijd van zelfontplooiing. En zeggen, ja, maar als ik me nou aan Gods regels moet houden. Ja, jongens, hoe kan ik dan nog succes hebben? Dan ben ik zo beperkt. Moet toch een beetje kunnen allemaal. En mensen gaan me nog verklaren ook. Stel je voor, ik begin een onderneming en ik zeg dat ik christen ben. En dat is een leugen trouwens, want er zijn heel veel succesvolle christelijke ondernemers. Maar soms kan die angst om je hart slaan. Jezus zegt, in het einde der tijden zal de wetteloosheid toenemen. Wij leven in een wereld waarin wetten, regels, afspraken bijna niet meer nageleefd worden. Want wij moeten zo nodig veel ruimte voor onszelf hebben. Wij moeten onszelf ontplooien. En hele coachingkantoren die floreren er wel bij, want we moeten ons zo nodig ontplooien. Nou, het klinkt misschien negatief, maar ik ben helemaal voor ontwikkeling van mensen. Ik ben voor onderwijs. Ik ben voor goed reflecteren. Ik ben ervoor dat mensen zichzelf gaan snappen. Ik ben er helemaal voor. Ik ben ervoor dat mensen heel goed worden in hun beroep, in hun vak. Dat ze slimme dingen doen, dat ze goede keuzes maken. Maar wel met de rode draad van Gods woord. We leven in een tijd van onzekerheid. Ja, maar als ik Gods woord, als ik dat aanhoud. Ik ben al zo onzeker van mezelf en dan kan ik nog minder meedoen en dan kan ik nog minder wedijveren. Dus alles wat afleidt van het dienen van God, alles waarvan we zeggen, ik vertrouw erop dat als ik wereldse principes toepas, dat ik dan succes zal hebben. Dat leidt af van het vertrouwen op God. De hele Hebreeënbrief gaat over geloof. En wat is geloof? Geloof is vertrouwen op God. En ik geef hem een vraag, moet je niet meteen op antwoorden, maar ik stel hem even en neem deze vraag mee. Vertrouw jij nog voor je hele leven, voor alle dingen van je leven, voor ieder aspect van je leven. Vertrouw jij nog op God? Of vertrouw je op iets anders? Vertrouw je op je wijsheid, je eigen wijsheid? Vertrouw je op je geld? Vertrouw je op je status? Vertrouw je misschien wel op de overheid? Ik hoop het niet, maar vertrouw je op de universiteiten? Vertrouw je op kennis? Vertrouw je op macht? Vertrouw je op wapens? Als we hier allemaal oorlog in de wereld hebben, de oorlog staat op de drempel. Waar vertrouw je op? Vertrouw je nog volledig op God voor je hele leven, voor elk aspect van je leven? Waar vertrouw jij op? En de Hebreeën schrijver zegt: zorg ervoor dat je nooit je geloof, je vertrouwen op God kwijtraakt. En hij zegt zelfs, als dat gebeurt, dan is het een verdorven hart. En hij zegt, waardoor raak je je geloof kwijt? Door zonde, door je vertrouwen op iets anders te zetten. Vertrouw je op verslavende middelen? En ben je er inmiddels aan verslingerd? Vertrouw je op vrienden en de juiste kringen om daar een beetje te ritselen en de boel een beetje te regelen voor jezelf? De Hebreeënbriefschrijver zegt: vertrouw je nog 100% op God en zorg ervoor dat het zo blijft. Want we zijn er nog niet, dat is de ondertoon. We zijn onderweg en je bent er nog niet. Maar je moet op de goede weg blijven. Hoe blijf je op de goede weg? Dat is het thema waar ik gisteravond nog naar zocht en nu popt hij op. Ik heb geen thema boven mijn preek. Maar hoe blijf je op de goede weg? Laten we dit even mijn thema noemen. Hoe blijf je op de goede weg? Hoe doe je dat? Nou, de belangrijkste reden waarom Paulus de tekst gebruikt, de woorden gebruikt, of ja, ik zeg Paulus, maar heel veel mensen zeggen, we weten niet wie deze brief heeft geschreven. Dus ik ga het maar niet net doen alsof ik dat weet. Maar God weet het wel, zei Augustinus. Dus laten we het daar maar bij houden. En het is een woord van God. Vers 11 en 12 wil ik nog even lezen. Laten we ons beijveren in de rust binnen te gaan. Dus je moet nog een eindje. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Met andere woorden, je kunt dus kennelijk je redding verliezen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Halleluja. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Wanneer heb je dit voor het laatst in een preek gehoord? Wij hebben rekenschap aan God af te leggen. Oh, maar dat is toch het verleden, Harry. Dat is toch de zwaar gereformeerde kerk. Nou, het staat gewoon in de Bijbel. En misschien is dat ook wel een van de dingen van de tijd waarin we leven. Nou, daar hebben we het maar niet meer over. Die oordelende God, die rechtvaardige God. Daar hebben we niet meer zo'n trek in. Nou, hij is oordelend en hij is rechtvaardig. En gelukkig is hij rechtvaardig. Want als hij dat niet was, dan heb je de pop aan het dansen. Dan is het willekeur. Dan kom je misschien een beetje meer in de richting van de islam. Hoe blijf je op de goede weg? Punt 1. Ik mag het plaatje erbij. Hou je geloof vast. Vanmorgen zat ik in de auto, zoals ik al zei. En dan houd ik mijn stuur vast. Vinden we dat logisch? Wie vindt het logisch om twee handen het stuur te hebben? Sommige mensen hebben geen rijbewijs, maar houd je geloof vast. Houd dat stuur vast. Blijf op de weg. Jij hebt het stuur in handen. Je mag sturen. En het is zo simpel. Een weg is meestal iets wat redelijk zichtbaar is. Soms dan gaan de lijntjes ineens anders en zo. En dan moet je ook opletten. Hey, de lijntjes zijn anders. Soms is er een omleiding. Er is drama op de ring deze maand. Dat zijn dus ook dingen die je moet rekening mee moet houden. En op moet blijven letten. Eigenlijk is dat het ook. Hè? Blijf opletten. Hou je geloof vast. Welk geloof? Je geloof in God. Je geloof in Jezus Christus. Überhaupt dat hij er is. Dat hij de Zoon van God is. Dat hij je leidsman ten leven is. Dat hij je bevrijder is. En misschien zeg je dan, ja, maar wacht even. Broer Harry, het was toch genade? Genade kocht mij vrij. Mijn ziel juicht, halleluja. God is toch genadig? God is toch een liefdevolle God? Amen. Maar geloof is jouw enige verantwoordelijkheid in dit leven. En dat is genade. Stel je voor dat we nog steeds in dat verleden zouden zitten van Mozes. Die 613 wetten. Elke dag even kijken, heb ik er eentje gemist? Hoe zit het allemaal met de potten en de pannen? Heb ik alle regeltjes van de wet en alle bijkomende regeltjes van de fariseeën erbij? Heb ik dat allemaal gehouden? Ben ik oké? Ben ik nog op de weg? Oh jongens, ik zou zo krampachtig worden daarvan. En nu hebben we één regel. En dat is geloof. En dat komt tot uitdrukking in allerlei dingen. Maar het begint bij geloof. Volledig je vertrouwen op God stellen. En dat heeft ook te maken met van God houden. En ook van je naaste houden. Dat is je enige taak. Zorg dat je dat geloof vasthoudt. Want ja, het is genade. En daarom kun je geloven. Het tweede punt is ja, net zo belangrijk als het eerste punt. Onmisbaar is het woord van God. Voor jouw geloof is het woord van God onmisbaar. Want geloof moet zich ergens op richten. Daarom kunnen we ons geloof ineens richten op iemand die ons iets vertelt. Want die heeft een goed verhaal. Maar de Hebreeënbriefschrijver zegt, jullie hebben een goed verhaal gehoord, jullie hebben het evangelie gehoord. En maak nou niet de vergissing die die Israëlieten maakten, die dat woord hebben gezien en ook de kracht van het evangelie hebben gezien door het splijten van de zee, dat ze daarna dachten, nu vertrouwen we het niet meer. Want we eten elke dag hetzelfde. En we hebben zo'n dorst. Waarom zijn we hier eigenlijk? En ze wisten niet eens meer dat ze onderweg waren naar het beloofde land. Ze waren alleen maar met zichzelf bezig. Het woord van God is onmisbaar. En we moeten ons elke keer opnieuw richten op het woord van God, het evangelie. En dat is beschreven natuurlijk in de Bijbel. En natuurlijk, God kan ook spreken buiten de Bijbel om. Nou, niet buiten de Bijbel om, laten we het even correct zeggen. Hij kan spreken op een manier die verfrissend is, maar die altijd overeenkomstig is met de Bijbel. Maar God wil je leiden. Zijn woord, of het nou door de geest gesproken is, of dat je het leest in je stille tijd, of waar dan ook maar. Neem het woord tot je. Het woord van God woont rijkelijk in u, zegt Colossense 3 vers 17. Woont het woord van God rijk in jou? Waarom wil Paulus dat? Zegt hij, je moet de Bijbel uit je hoofd leren. Ik ga kijken of je het wel goed hebt gedaan. Krijg je een stickertje van de juf. Ik kreeg dat vroeger op de zondagsschool. Hè? Dan moest je bijbelteksten uit je hoofd leren. En dan kreeg je een stickertje. Nou, waarvoor denkt u dat ik het deed? Voor het stickertje natuurlijk. Ja. Ik wilde goed zijn. Paulus wil dat we vol zijn van het woord van God. Zodat we ons geloof ergens op kunnen richten. Want het woord van God staat vol met Gods karakter, Gods liefde, maar ook Gods beloften. En als je die beloften niet helder hebt, dan kan je op een slechte dag zeggen, wat maakt het ook allemaal uit? Weet je wat, ik ga gewoon even al die weerstand tegen de zonde loslaten, want het voelt ook wel even lekker zo. Ik laat het gaan. En een paar maanden later denk je, ik weet het nog niet zo net hoor. Want er zijn zoveel geloven in de wereld. En de wetenschap zegt dit en dat. Is Jezus eigenlijk wel de enige weg? En wie wordt er dan nog gered? Jongen zegt, het evangelie is best wel confronterend. Moet ik dat nog wel geloven? Past niet meer bij deze tijd. We zijn toch inclusief met z'n allen? Nou, ik denk dat het heel erg tegenvalt hoe inclusief God is. Hij zegt, ik ben inclusief als je blijft geloven in Jezus. En het woord van God is als een scherp tweesnijdend zwaard. In het Engels zou je zeggen, a lethal weapon, een dodelijk wapen. Het woord van God is niet saai, het is niet. Nee, het is een dodelijk wapen. En als dat wapen op jou gericht wordt, als die scherpe punt op jou gericht wordt, dan gaat je hartslag omhoog. Ik denk dat in de tijd van de schrijver van de Hebreeënbrief, dat hetzelfde zou zijn als dat er iemand met zo'n groot machinegeweer, zo'n Kalashnikov voor je staat, en die loop tussen je ogen houdt. Dan slik je en dan gaat je hart. De meeste mensen gaan dan niet denken van nou, het zal wel niet geladen zijn. Nee, je doet het in je broek. En als we het woord van God openen, als we het woord van God tot ons nemen, als we luisteren naar het woord van God, zegt hier Hebreeën, dan is dat alsof er het punt van een zwaard op je hart wordt gezet. En dat je de ernst van het moment gaat beseffen. Omdat God door dat woord vraagt. Niet hoeveel zonde heb je gedaan. Hoe slecht ben je helemaal niet. Maar vertrouw je nog 100% op mij. Dus als ik hier vandaag vraag, vertrouw je nog op God voor je hele leven, voor elk aspect. Dan kun je dat vandaag alleen maar beantwoorden als je dagelijks Gods woord opent. En dat je zegt, even ouderwets, maar sorry, maar dat Gods beloften voor mij ja en amen zijn. Niks meer en niks minder. En het woord van God is zo'n zwaard. Zo'n zwaard dat zegt van, hé, hoe staat het tussen jou en mij? Ben je nog volledig toegewijd aan mij? Het woord van God zal openbaren of dat zo is. En elk masker wat je draagt, elke façade die je hebt opgeworpen, elk dubbel leven wat je leidt, het smelt als sneeuw voor de zon. Omdat God alles ziet. Kun je daarmee leven? God ziet alles. Ik heb een neefje. Nou ja, neefje is een jaar jonger dan ik. En zijn vader had vroeger een transportbedrijf. Allemaal vrachtwagens. En als ik dan ging logeren bij mijn neefje, dan klommen we in 10 vrachtwagens. Oh, dit is een Volvo, dit is een Scania. Nou, geweldig. Maar mijn neefje deed dat ook wel eens alleen. En toen moest hij ineens de grote boodschap doen. En de vrachtwagens die stonden best wel ver van zijn huis. Dus hij dacht, weet je wat, die vrachtwagens zijn zo groot. Ik doe gewoon achter de vrachtwagen. Dus hij ging daar lekker zitten kakken. Ja. Maar er was een chauffeur, die had hem gezien. Dus hij komt thuis en het eerste wat zijn moeder zei, wat heb jij gedaan? En hij zei, ik wist het, God ziet alles. Lieve mensen, hij ziet alles. En inderdaad, hij ziet ons ook op de wc en daar is helemaal niks mee. Hij heeft het zelf geschapen. Jezus ging ook naar de wc, toch? Ja. Kun je ermee leven? Dat God alles ziet. Dat hij alles heeft gezien wat je ooit hebt gedaan. Maar ook wat je nu doet en wat je nog gaat doen. En dat hij ziet wat je denkt. Over anderen. Over jezelf. Over dat je denkt, nou, als ik nou. En God wil maar één ding weten. Vertrouw je nog op mij? En hij wil ons elke keer weer toetsen. Doordat wij het woord van God ter hand nemen. En het is als een zwaard, maar je zou kunnen zeggen, het is als een spiegel voor je ziel. En er zijn momenten geweest dat ik de Bijbel las en dat ik denk, wow. En dat ik tegen mezelf zeg, Harry, moet je jezelf nou eens zien? Heer, ik wil op u vertrouwen. En dat is waar God op uit is. Waar is je hart? Wil je op God vertrouwen? Weet je, dat we daar allemaal in struikelen, hoef ik allemaal niet te vertellen. Dat maken we allemaal mee. En dan zegt de Hebreeën schrijver, houd je ogen op de weg. Ik had bij die vorige trouwens de route-informatie van A naar B. De Bijbel geeft informatie over de route. De Bijbel zegt ook dat de route niet altijd eenvoudig is. Er zijn wegversmallingen, er zijn oponthouden, er komen nare dingen aan. We gaan het moeilijk krijgen als christenen. Oh, dat wist niet, broeder Harry. Nee, dat komt omdat je de Bijbel niet gelezen hebt. Er komt verdrukking, er komt christenvervolging. Er is al christenvervolging. Vorig jaar nog werden 28 Afghanen onthoofd. Waarom? Ze geloofden in Jezus. En ze hoefden alleen maar te zeggen, ik geloof niet meer in Jezus. En dan konden ze weer naar hun gezin toe. Vertrouw je nog volledig op God? Ook als zo'n moment een keer komt. En zover is het misschien nog niet, maar die dingen gaan gradueel, ook in een samenleving. Houd je ogen op de weg. En de Hebreeën schrijver zegt, ijver, wees, beijver je, zet je daarvoor in. Het gaat niet vanzelf. Je moet iets doen. Waarom chatten als je op de weg moet letten? Kinderen uit Amsterdam hebben deze geweldige spreuk voor de mono-campagne bedacht. Waarom chatten als je op de weg moet letten? Waarom je laten afleiden door allerlei dingen die helemaal niks te maken hebben met onderweg zijn? Weet je waar ik door afgeleid word in het verkeer? Door al die mensen die ik met hun telefoon voor hun neus zie. Ik denk, ik ga nog ongelukken maken. Die irriteert me mateloos. Aan al die mensen die 120 rijden en gewoon hun mobieltje voor hun neus hebben. Totdat het een keer misgaat. Je zou kunnen zeggen, alle zonde die ons afleidt van de weg. Of alles wat ons afleidt van de weg. Laten we het zo zeggen. Alles wat ons afleidt van de weg valt onder de categorie zonde. Want we zijn er niet bij. We kunnen elk moment van de weg raken. We kunnen elk moment schrikken van iemand die toevallig iets geks doet. En dan krijgt hij de schuld natuurlijk, maar jij was er niet bij. Ijver. Concentreer je. Let op. Hou je kopje erbij. Doe verantwoordelijk met je geloof. Laat je niet zomaar van alles wijs maken. Ik wil eindigen met een voorbeeld wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Ik kwam op de VU, toen ik begon met studeren, kwam ik een student tegen waar ik mee aan de praat raakte. En ik kwam erachter, ja, op de VU kom je heel veel studenten tegen. maar ik raakte met hem aan de praat en gaandeweg kwam ik erachter dat ik ooit een kinderkamp mee had geleid waar hij als kind had meegedaan. Hartstikke evangelisch kamp. En hij was in een evangelisch gezin. En toen kwam ik erachter dat hij ook in dezelfde Pinkstergemeente zat als waar ik vroeger in zat. En hij kon me vertellen dat hij muzikaal was en dat hij ook op opwekking had meegespeeld in de aanbiddingsbands. Tot het moment dat hij ervan overtuigd raakte en dat natuurlijk ook ervoer dat zijn seksuele geaardheid homoseksueel was. En dat is natuurlijk best een ding. En hij voelde zich in die evangelische wereld ongemakkelijk. Hij werd geconfronteerd. Maar hij werd ook anders bekeken. En dat bracht pijn en dat bracht teleurstelling. Dat bracht ontzettende ingewikkelde processen bij hem. En lieve mensen, het gaat mij er nu niet om iemand te veroordelen die worstelt met zijn geaardheid. Ik denk dat wij met z'n allen gewoon een les moeten leren. Hoe willen wij met zulke mensen, tussen aanhalingstekens zulke, broeders en zusters, omgaan? Nemen wij hun worsteling serieus? Maar wat mij het meeste trof van deze jongen waarvan ik ineens een beeld kreeg van zijn ouders, van alles wat er gebeurd was, dat hij op een gegeven moment aan het eind van het verhaal zei, ik geloof niet meer dat Jezus gestorven is voor mijn zonde. Dan breekt je hart. En waarom gelooft hij dat niet meer? Omdat hij hij zocht een manier om gewoon te kunnen blijven leven. Want hij vond het moeilijk. En het was moeilijk, hij stond onder druk. Zijn conclusie was: ik geloof niet meer dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. Wat moet je dan zeggen? Ik vond het heel erg. Is dat een terugval? Is dat een afval? Is dat... wat is het? Het is in ieder geval tragisch. Het is tragisch dat wij als kerk deze mensen niet beter kunnen begeleiden. Maar het is ook tragisch dat we in een tijd leven waarin zonde niet meer zonde genoemd mag worden. Misschien is dit een heel groot voorbeeld. Maar ik wil hiermee duidelijk maken: er zijn dingen die druk op jou leggen omdat het op een of andere manier niet lijkt te werken in jouw leven. Je hebt strijd met dingen. Je hebt moeite met dingen. Je hebt grote vraagtekens. Dingen kloppen niet als je het vanuit de bril van geloof bekijkt. Dan zeg je van: oh, hoe moet ik dat doen? En juist op dit soort dingen zegt God: vertrouw je nog op mij? Durf je mij nog te vertrouwen? Ook al lijkt je hele leven niet meer te kloppen. Ook al ligt alles overhoop. Ook al kun je bijna niet meer van jezelf houden. En wat is jouw strijd? Wat is jouw grote punt dat je zegt: ik snap dit niet. Ik ben zo teleurgesteld. Ik had gehoopt dat. Ik mis dit. Ik hoor dat, maar ik merk het niet. En dan zegt een Hebreeënschrijver tegen jou: hou vol. Hou het stuur vast. Blijf het woord op je leven toepassen en wees gehoorzaam. Wijk niet af naar links of rechts. En houd je ogen op de weg. Vertrouw op mij, zegt God. Want ik ken je hart. Weet je wat zo mooi is? Meteen na deze verse staat: wij hebben een hoge priester die precies zoals wij verzocht is geweest als mens. In alle menselijke narigheid, pijn, ellende, uitdagingen, moeilijkheden, afwijzing. Jezus, de meest intelligente, meest integere persoon die je maar kan bedenken, werd gewoon tot aan de dood toegepest. Als jij gepest wordt, vertrouw. Vertrouw dat God je er doorheen helpt. Dat hij je wijsheid geeft. Dat je kracht krijgt om te weerstaan alle narigheid en de leugens die worden gesproken. En dat er overwinning zal zijn. Wat de Hebreeënbrief steeds zegt, is: heden, nu, nu is de tijd, nu is de periode van Jezus. En als je zijn stem hoort, doe dan niet net alsof je niks gehoord hebt. Als je zijn woord opent en je krijgt een opdracht, doe dan niet net alsof die opdracht voor iedereen behalve voor jou is. Mijn vorige preek 2 weken geleden ging over heiligheid. Ik heb het woord vandaag nog niet gebruikt, maar dit gaat over heiligheid. Zo ziet de heiligheid eruit. Volledig vertrouwen op God. En daardoor dat kunnen doen wat God van je vraagt. Amen. Zullen we bidden? Heere God, we hebben zoveel dingen in ons leven die onze aandacht vragen. En voor velen van ons is het een strijd om tijd in uw woord door te brengen. Ik bid dat we steeds meer en meer minuten, kwartieren, uren mogen pakken om uw woord opnieuw door te nemen. Heer, laat het zijn als een medicijn. Laat het zijn als een heldere beschrijving. Openbaart u door de Heilige Geest wat u ons wil zeggen. Laat uw belofte ons bemoedigen. Laat uw liefde ons troosten. Heer, het is ontzettend lastig navigeren in een tijd als deze. Waar ieder zijn eigen waarheid heeft. En waar zelfs christenen allemaal een eigen mening lijken te hebben. Heer, het kan zo verwarrend zijn. Help ons om uw woord serieus te nemen. Help ons om elke keer weer uw woord te beantwoorden en zeggen: Heer, ik vertrouw op wat ik hier lees. Wat u hier tegen mij wil zeggen. Ik vertrouw. Ik vertrouw op uw belofte. Ik wil op uw weg blijven. Heer, zegen mijn broeders en zusters. Help hen. Troost hen. Bemoedig hen. Sta naast hen, Heer. Want we hebben het nodig. En we hebben u nodig. En we hebben uw woord nodig. Heer, wilt u ons liefdevol dat zwaard op de borst prikken? Wilt u doordringen tot ons hart? Zodat we geen cultuurchristen zijn. Amen.